Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in verband met dit overlijden zingen we Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, het 19e vers. Gemeente, Gods woord zal ons op deze eerste Adventszondag gelezen worden uit het eerste boek van Mozes, Genesis, het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij vers 21 en dan zo door tot hoofdstuk 6, vers 8. Dus Genesis 5, vers 21 tot en met hoofdstuk 6, vers 8. Maar voortaan stellen wij onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we dan nu Genesis 5, vanaf vers 21 tot hoofdstuk 6, vers 8. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methusala. En Henoch wandelde met God nadat hij Methusala gewonnen had, 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methusala leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. En Methusala leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, 782 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Methusala 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, 595 jaar, en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar, en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud, en Noach gewon Sem, Gam en Jafet. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden, deze zijn de geweldigen die vanouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren.
Gemeente, terwijl er nu gecollecteerd wordt voor de diaconie, voor de kerk en het kerkbouwfonds, zingen we uit Psalm 119 en dan de versen 25, 41 en 45. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat. En o Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Psalm 119, vers 25, 41 en 45. Het is vandaag de eerste Adventszondag, dan begint het kerkelijk jaar. En dan hopen we in de komende tijd te preken over de heilsfeiten. Dat is goed. Dat is ook heel nuttig. We kunnen daar van de week een artikel over lezen in de Saambinder van dominee Van Aalst. Dat is goed om dat eens door te lezen, waarom het zo belangrijk is dat die heilsfeiten ieder jaar gepreekt worden. En dan beginnen we bij Advent en dan gaat het zo naar de komst van Christus, Kerst, hè, dat eerste heilsfeit, de Heere Jezus geboren. En zo gaat dat kerkelijke jaar verder, richting de Lijdensweken, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. En dat zijn nu allemaal die gebeurtenissen waar de Heere Jezus Christus, de zaligmaker, de hoofdpersoon van is, die dat allemaal heeft gedaan voor zijn kinderen. Hij is geboren, hij heeft geleden, hij is gestorven, hij is opgestaan, hij is naar de hemel gevaren, hij heeft zijn geest uitgestort. Dat is allemaal ten goede voor zijn kerk. Voor zijn kinderen, voor verloren, zondige mensen. En dat hebben we nodig, dat heil. En nu werd er in het Oude Testament ook uitgezien naar de komst van de Heere Jezus Christus in deze wereld. Dat gaan we straks weer gedenken op het kerstfeest, jongens en meisjes. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neder in de kribbe. Maar daar is een hele periode aan vooraf gegaan. Wel 4000 jaar. En dan heeft de Heere zijn beloften gegeven over zijn zoon. Die eerste belofte, weten jullie wat die belofte was? Die moederbelofte. Dat was al in het paradijs, hè? En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat was een belofte van de Heere Jezus. En die belofte die is door vele andere beloften gevolgd. En iedere keer waren daar mensen die mochten steunen op die beloften. Die hebben gezien die beloften, dat waren net sterren aan de hemel, aan die nachtelijke hemel. En ze hebben zich daarin verblijd en daardoor is hun hoop op die zaligmaker levend geworden. Omdat de Heere zijn woord gaf. En zo in een donkere tijd, de tijd tussen Adam en Abraham, komen we ook iemand tegen met een adventsverlangen in zijn hart. En daarover wil ik vanmorgen preken uit Genesis 5, vers 28 en 29. Genesis 5, vers 28 en 29. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Het adventsverlangen van Lamech. Zijn tijd. En Lamech leefde 182 jaar. Dan gaan we iets zien van de tijd waarin Lamech leefde. Zijn kind. En hij gewon een zoon en hij noemde zijn naam Noach. Zijn kind, hij krijgt een kind, Noach. Zijn troost, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk. En over de smart onzer handen. Vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Het adventsverlangen van Lamech. Zijn tijd, zijn kind, zijn troost. Niet zulke moeilijke punten, hè? Jongens en meisjes, probeer ze maar te onthouden als je er straks over napraat thuis. Dat adventsverlangen van Lamech, zijn tijd, zijn kind, zijn troost. Gemeente, we komen hier bij Lamech. Lamech. We hebben zojuist een stukje uit de Bijbel gelezen, Genesis 5 en 6. dan zijn we nog niet zo ver in de Bijbel. Dan zijn we nog maar aan het begin. Genesis 1 en 2 de schepping, Genesis 3 de zondeval. En dan krijg je Genesis 4 en 5. Daar staat heel wat geschreven. Want dat is na de zondeval. Genesis 4, dan lees je over de eerste moord. De moord, ja. Kain die zijn eigen broer Abel doodslaat. Verschrikkelijk. Dat is duidelijk een gevolg van de zonde. Je ziet, het is het op de aarde niet meer goed. In dat eerste gezin een broedermoord. En dan krijg je eigenlijk twee geslachten op de aarde. Je zou zeggen twee families. En die families die breiden zich uit. Hè, zoals je dat hebt hè, bij een gezin. Hè. Gaan twee mensen trouwen en dan krijgen ze kinderen en dan kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dan worden dat hele geslachten. En zo krijg je twee geslachten op de aarde. Het geslacht van Kain en het geslacht van Seth. Want na Abel wordt er nog een zoon geboren in het gezin van Adam en Eva, Seth. En nu krijg je die twee families, die twee geslachten, geslacht van Kain. Wat zou dat voor een geslacht zijn, denk je? Jongens en meisjes, wat zou dat voor familie zijn? Dat, die familie van Kain. Nou, je leest daarover in Genesis 4 over dat geslacht van Kain. Dat is de wereldse linie. Die mensen die leven voor het hier en nu, dat zijn de wereldse mensen. Hoe komt dat? Omdat ze van de Heere steeds verder weggaan. Kain ging weg van het aangezicht des Heeren. En als je die stap zet bij de Heere vandaan, dan zet je die stap ook voor je kinderen, als je die krijgen mag. En je kleinkinderen, als die daarna komen, en je achterkleinkinderen. Zul je daaraan denken, jonge mensen? Als je een vriend of een vriendin gaat kiezen, met wie je samen gaat leven en met wie je samen je leven wil gaan delen. Of als je verkering hebt en je gaat eigenlijk voor de wereld kiezen. Dan doe je dat niet alleen voor jezelf, maar ook voor die mensen die na je komen. En dat gaat soms heel snel die weg bij God vandaan. Dat zie je soms op een begrafenis. Soms mag je zien dat zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, die gaan in het spoor van hun vader, van hun moeder of opa of oma. Maar je ziet het ook wel eens, die zijn helemaal van dat spoor weggegaan. En dat gaat dan heel erg snel. Dan weten die kinderen, zeker die kleinkinderen, soms niet eens meer wat een Bijbel is. En zo is dat met dat geslacht van Kain gegaan. Hij gaat weg van het aangezicht van de Heere en het gaat steeds verder. Daar in Genesis 4 lees je het wel. En natuurlijk, het gaat ook best goed met die mensen. En ze maken naam in deze wereld. Het zijn beroemdheden. Je leest daar over Jabal en Jubal en Tubal-Kain. Dat zijn kinderen van Lamech, een andere Lamech. Want in dat geslacht van Kain heb je ook een Lamech. En je leest daar over Jabal. En die is een veehouder. Je zou zeggen dat is een man die, ja, dat is een handelaar. Dat is de vader van de handel. Hè? Die leert die mensen ja, handel drijven. Nou, dat is op zich natuurlijk niet verkeerd, maar ze doen dat allemaal zonder God. En dan heb je een Jubal, dat is ook een zoon van Lamech, een broer van Jabal. En Jubal, die vindt de muziekinstrumenten uit. Nou ja, dat is natuurlijk op zich mooi als je muziekinstrument bespeelt. Maar dan gaat het alleen maar om die muziek en om die wereldse muziek. Hè? Want ze leven voor hier en voor nu. En dan heb je nog die broer Tubal-Kain, zegt de Bijbel. Dat is een bewerker in koper en ijzer. Je zou zeggen de vader van de smeden. Die mensen die zijn handig in de handel, in de techniek, in de cultuur. Maar het is ook alleen maar de techniek, de cultuur, de handel. Kijk, op zichzelf zijn die dingen niet verkeerd, maar het is alleen maar dat in dat geslacht. En het gaat steeds verder van de Here vandaan. En die Lamech die zingt het lied van de wraak. Hij zegt, ik sloeg wel een man dood om een wonde en een jongeling om een buil. En Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. En zo lees je eigenlijk aan het begin van Genesis 4 een moord. Kain die zijn broer doodslaat. En aan het einde lees je het lied van de moord van Lamech. Dat is het geslacht van Kain. Een geslacht wat van de Here weggaat. Kinderen der mensen. Zo staat het in Genesis 6, hè, de dochteren der mensen, dat is het geslacht, de familie, dat hele volk van Kain, dat alleen maar leeft voor hier en nu. En er is ook een ander geslacht. Dat is Genesis 5. Dat is het geslacht van Seth. Wij zouden nu zeggen, dat zijn de mensen, de kerkmensen. Uit dat geslacht zal eens de Heere Jezus Christus geboren worden. We noemen dat wel de heilige linie, de heilige lijn van de geslachten. Uiteindelijk komt de Heere Jezus daaruit voort. Wat gebeurt er in dat geslacht? Daar gaat men de naam des Heeren aanroepen. Zet, en dan krijg je Enos, en toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Wat betekent dat? Ze gingen, zal ik maar heel eenvoudig zeggen, ze gingen kerk houden. Ze kwamen samen, er werd een gebed gedaan, er werd gebeden. Daar zal ook wel gezongen zijn. En daar werd dat woord van God verteld. Heel eenvoudige godsdienstoefening natuurlijk, maar je kunt het wel vergelijken met onze kerkdienst. Daar wordt gebeden, gezongen, komen samen rondom het woord. En daar werd dat woord verteld, ja, Adam, die heeft heel lang geleefd, Adam, 930 jaar. Die heeft heel veel mensen van zijn familie, kinderen, klein, achterkleinkinderen nog kunnen vertellen hoe het was in het paradijs. En zo is dat woord van God en die belofte van God bewaard in dat geslacht van Seth. En daar in dat geslacht van Seth, daar heb je godvrezende mannen. We hebben gelezen van Henoch. En je wordt er zomaar stil jaloers op. Henoch. Hij wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Dat was een man die heel dicht bij de Here leefde. Waar heel veel van uitging in zijn geslacht. Dat is een voorrecht als je bij zo'n groep mensen mag horen. Dat is een voorrecht als je bij dat geslacht van Seth mag horen. Waar Gods kinderen zijn. Zien jullie dat ook zo, jonge mensen? Wat is het een voorrecht dat je bij de gemeente mag horen? Dat je mag horen bij een plaats, bij een gemeente waar de Heere ook zijn kinderen heeft. En waar je dat grote geluk van Gods volk mag zien. En dat je van dat grote geluk van Gods volk mag horen. Dat mogen we ook in de gemeente zien en horen. In de afgelopen week 2 kinderen van God begraven. En daar mocht iets van hun leven uitgaan en ook van hun sterven. Dat zijn gelukkige mensen, dat waren gelukkige mensen. Dan mag je dat heel dicht bij gemeente horen. Wij leven bij, net als bij dat geslacht van Seth, bij het woord van God. En als je daar dan vandaan gaat, dan doe je natuurlijk wel heel wat, hè? O gemeente, laten we toch bidden of de Heere dan ook zo heel persoonlijk in ons hart wil werken. Want het is natuurlijk niet genoeg op zichzelf dat je bij zo'n kerkelijk geslacht hoort, bij dat geslacht van Seth. Dan heb je ook nog dat wonder van wedergeboorte nodig en van waarachtige bekering. Maar je bent dan wel op een hele goede plaats, op het erf van het genadeverbond. En zo zijn die twee geslachten daar bij elkaar. Dat is iets van die tijd van Lamech, hè? Die twee geslachten die er zijn. En gemeente, dan nog iets over die tijd. Ja, het is eigenlijk een tijd vol goddeloosheid. Je leest hier Lamech leefde. En hoe zie je dat nu in die tijd van Lamech? Nou, het wordt ontzettend goddeloos. Daarom hebben we ook nog een stukje van hoofdstuk 6 gelezen, Genesis 6. En ja, dat komt uit in onverdraagzaamheid. Kijk, opa Henoch, de grootvader van Lamech, was Henoch, die wandelde met God. Maar die man die heeft het verschrikkelijk moeilijk gehad in zijn leven. Die had heel veel verdrukking. Want Henoch die hield zijn mond niet in die tijd. Die leefde daar niet in een hoekje dat hij nooit wat zei. Je leest in het boek Judas, in het Bijbelboek Judas, in het Nieuwe Testament, de brief van Judas. En van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofeteerd, zeggende: zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen. Dus Henoch heeft de mensen in zijn tijd gewaarschuwd. En Henoch heeft heel kort geleefd. Ja, kort zeg je. 365 jaar, dat is toch niet kort, ja. Maar kijk eens naar die andere mensen, die zijn allemaal veel ouder geworden. Je leest van Methusalem 969 jaar. Dan is in vergelijking met Methusalem Henoch heel jong gestorven. Heeft maar kort geleefd. En die is op een bijzondere manier aan zijn einde gekomen. God nam hem weg. En in Hebreeën 11 lees je ook over de wegneming van Henoch. En de verklaarders die zijn het er wel over eens. Henoch is als het ware voor de dag van het kwaad weggenomen. Die is als het ware weggerukt. Ze hebben Henoch gezocht en ze hebben hem niet meer gevonden. Henoch heeft de vijandschap, de brute vijandschap moeten ervaren in zijn leven. Dus er kwam onverdraagzaamheid. En wat lees je nog meer? Gods zonen gingen de dochteren van de mensen aanzien. Dat geslacht van Seth, die kerkmensen, die gingen kijken naar de wereldse meisjes. En die meisjes die gingen kijken naar die wereldse jongens. En ze vonden elkaar wel leuk, ze vonden elkaar wel aardig. En je kunt toch best trouwen met zo'n leuk meisje uit die familie van Kain. En dat is toch een hele geschikte jongen daar in die, hij gaat niet naar de kerk en hij moet er eigenlijk niks van hebben. Maar dit, moet eens kijken. Hij heeft het heel ver geschoten in deze wereld. Je kunt er rijk mee worden. Ik ga met die jongen mee. En zo gingen ze zich vermengen. Het kerkelijke geslacht en het wereldse geslacht. En wat krijg je dan? Ja, zeg je dan. Dan kan mijn vriend toch meegaan naar de kerk. Dat gebeurt, gelukkig. Zeker. Als er belangstelling is, dan moet je dat zeker niet afketsen. Maar het is wel een keus voor je leven, hè? En je vriendin kan toch ook meekomen naar de kerk? Gelukkig zijn die voorbeelden er, hè? Ook onder ons. Van mensen die buiten de kerk zo op het erf van de kerk kwamen en meegingen leven enzovoort. Maar de meeste keren zie je precies het tegenovergestelde. Het meisje van de kerk of de jongen van de kerk gaat de wereld in. Met haar vriend, met zijn vriendin. En dat zie je hier ook gebeuren. En gemeente, dan is er nog wat. Het gaat allemaal wat achteruit. Lamech is 777 jaar geworden. Als je het even duidelijk wil zien, dan moet je de Bijbel met uitleg pakken. En daar staat zo'n tabelletje met al die leeftijden. Dan weet je precies wie er nog leefde, wanneer hij nog leefde. dan zie je dat Adam heel veel mensen nog heeft gekend. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat Methusalem in het jaar van de zondvloed pas gestorven is. Dan heb je het wat duidelijker. En Lamech die leefde 777 jaar op deze wereld. En als dan Noach geboren wordt, dan is hij 182 jaar oud. En dan zijn Adam en Seth en Henoch al gestorven. Maar die anderen, die leven nog. En na de geboorte van Noach heeft hij nog 595 jaar geleefd. En toen heeft hij eigenlijk gezien dat al die mensen wegvielen. Toen bleef alleen zijn oude vader Methusalem nog over. Methusalem heeft Lamech nog overleefd. Die heeft dus bij het graf gestaan van zijn zoon. En gemeente, wat heeft nu Lamech gezien? Dat er heel veel kinderen van God zijn gestorven. Dat God zijn huisraad, zeggen we dan wel eens, thuis haalde. En dat het getal van de vromen minder werd. Ja, want dat is zo, hè. Als de Heer zijn kinderen thuis haalt, ja, dan zijn ze hier niet meer op de aarde. Dan zijn ze verlost, maar het is op de aarde wel een gemis. Er zei gisteren iemand na de begrafenis tegen mij, dominee, dan zijn er eigenlijk ook twee bidders in de gemeente minder. Dat is ook waar, hè. Maar dan hoop ik ook maar dat er van die bidders bij mogen komen. Van die dragers, van die zuchters uit de gemeente. Toch? Maar dan zie je ook als de Heer zijn volk gaat wegnemen. En ook vooral zijn geoefende kinderen, dat mag je toch wel zeggen van die mensen hier. Dat is natuurlijk ook wel zorgelijk. En dan wordt de aarde vervuld met wrevel. En je zou zomaar iets van onze tijd ervan kunnen zeggen. Hè, onverdraagzaamheid, dat is er ook in onze tijd. Hè, de rand van de samenleving. Je zegt, waar moet dat toch naartoe? We worden nog wel geduld, maar ja, worden we straks ook nog vervolgd. En kerk en wereld, het gaat zo door elkaar lopen. Er komt zoveel van de wereld in de kerk. In ons huis, in ons gezin. Het lijkt soms wel helemaal wereld. Als je in de kamer zit. Zullen we daar ook over denken, gemeente? Probeer die wereld zoveel mogelijk buiten de deur en buiten je huis te houden. De wereld uit je hart houden, dat kan niet, dat gaat niet. Maar uit je huis, daar kun je alles van doen. Daar kun je alles proberen om dat zoveel mogelijk tegen te houden. Hè? Want we worden overspoeld met die wereld. En die verdorvenheid, wat goed is, dat is kwaad. En wat kwaad is, dat is goed. Je zou zeggen, het is toch allemaal onmogelijk daar in die tijd van Lamech. Maar dan wordt er een kind geboren. En dan laat de Heere zien, in de donkerste tijd ga ik door met mijn werk. Nu is dat geslacht verdorven en die wereld is goddeloos en die tijd is donker. Je zou zeggen, mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? En toch, dan mag er in die donkere tijd van Lamech hoop zijn. Deze zal ons troosten. Dan gaan we letten op het tweede punt, zijn kind. Eerst hebben we gezien zijn tijd, nu zijn kind en hij gewon een zoon. Hij verwekte een zoon. Daar werd een zoon geboren. Iedere keer lees je dat. Hè? Het is het boek des geslachts van Adams geslacht. Zo lees je aan het begin van hoofdstuk 5. En nu gaat de Heere dat geslacht verder doorzetten. Gods raad. Wat hij eens besluit te zijner ere, zal zonder hindering voortgaan, zong dat een. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Er zal een zoon worden geboren. En nu lees je hier steeds. En hij gewon een zoon en hij gewon een zoon en hij gewon een zoon. En dat wil zeggen, de Heere laat zien. Ik ga door al die jaren heen. En dat zijn honderden jaren geweest. Kijk maar in die Bijbel met uitleg, daar zie je die jaren staan. Dat zijn honderden jaren geweest. He, dat is eigenlijk zo een hele tijd geweest, die eerste hoofdstukken van de Bijbel. Maar dan zal uiteindelijk die zoon met een hoofdletter, de Heere Jezus Christus, geboren worden. En dat is Genesis, het boek van de wording, het boek van het begin. De hemel en de aarde zijn geschapen, gemaakt, geworden. En je leest in Genesis 1 en 2 ook dat de mens geworden, geschapen is, Adam, Eva. En je leest ook dat de zonde in de wereld gekomen is, Genesis 3. Maar je leest ook dat de Heere gaat spreken van zijn heil, dat het weer goed kan komen. Dat is een boodschap die de Heere in de eeuwigheid al heeft bedacht, uitgedacht. En dat hij in de tijd ook volvoert. En dan zie je hier in die geslachten van Set iets van Gods werk in de tijd. Gemeente, door het hele Oude Testament loopt er een draad, een gouden draad. En straks zijn er nog 8 mensen in de ark. Maar uit dat geslacht wordt de Heere Jezus geboren. Sem en Gam en Jafet. We hebben het net gelezen in het laatste vers. En dan staat Sem voorop. Het is niet de oudste, maar het is wel degene waaruit de Christus geboren zal worden. En dan zegt Mozes eigenlijk in het boek Genesis, let er nu eens op. Al die honderden jaren tot aan de zondvloed toe. Al die honderden jaren, al die eeuwen tot aan de zondvloed toe. De Heere denkt aan zijn verbond. En nu blijven er nog maar 8 mensen over. Die andere mensen die worden allemaal door de zondvloed gedood. Maar ik ga door, want mijn zoon moet geboren worden. Het loopt mij niet uit de hand. Mijn raad zal bestaan. Mijn plannen falen niet. Hij gewonnen zoon. Weet je waarom? 2900 voor Christus is het hier ongeveer. Zeg maar 3000 voor Christus. Opdat er 3000 jaar later zou kunnen staan. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Ja, een zoon is ons geboren, een kind zoon is ons gegeven, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het licht komt voort uit de duisternis en noemde zijn naam Noach. Jongens en meisjes, dit kind krijgt een naam, ja natuurlijk. Alle kinderen krijgen een naam. Jij draagt ook een naam. Misschien wel dezelfde naam als opa of oma. Of als je vader, of als je moeder. Soms ook wel een Bijbelse naam. Maar wat het ook is, wij hebben allemaal een naam. In de Bijbel gaven de mensen een naam, dan was dat ook een betekenis. Altijd had dat een betekenis. Dit kind van Lamech krijgt de naam Noach. Calvijn zegt dat is zeer vermeldenswaardig, daar moet je goed op letten, Noach. En hij geeft die naam niet zomaar, nee, zegt de kanttekenaar, door de geest van de Heere, kanttekening 18. Hij noemt zijn naam Noach en Noach dat betekent rust, troost. Hier mag hij als het ware een rustpunt in de woestijn ervaren met dat kind in zijn armen. Noach. Je zou zeggen, Lamech, hoe kun je je kind nu toch Noach noemen in zo'n onrustige tijd? In een tijd dat de wereld en de kerk zich zo vermengen. In een tijd dat Gods kinderen weggenomen worden. In een tijd dat het zo donker is, dat er zoveel vijandschap en goddeloosheid is. Noach, zegt hij. Rust. Troost. Oh, dan mag hij zien op dit kind en dan geeft de Heilige Geest hem dit te zien. Dit kind, in deze donkere tijd geboren, 2900 voor Christus. Terwijl het oordeel aanstaande is, dat weet Lamech, maar deze zal ons troosten. Noach, rust, troost. Heeft Noach misschien gedacht dat dit de Heere Jezus was? Dat hij het kind in zijn armen had? Calvijn noemt dat, hè, dat sommige mensen dat hebben gedacht. Dat zou natuurlijk mogelijk zijn. Eva heeft dat ook gedacht toen ze Kaïn kreeg. Ik heb een zoon van de Heere ontvangen. Dat ze waarschijnlijk heeft gedacht, dit is de beloofde zoon. Maar wat is ze er teleurgesteld mee uitgekomen? Heeft Lamech het misschien ook gedacht dat dit kind de beloofde verlosser was? Dat hoeft niet. Maar heeft wel gezien dat dit kind iets bijzonders zou gaan betekenen. Dat heeft de Heeren hem bekend gemaakt en daarom zei hij, Noach, rust, troost. Door de geest van de Heeren geeft hij zijn naam, geeft hij dat kind zijn naam, Noach. Hij moet die naam geven, rust, troost, want dit kind moet Noach heten. Want Noach, ja, wij weten het, later zal hij de ark gaan bouwen. En later zal hij als het ware voor de verlossing van die 8 mensen zorg gaan dragen. Zal hij gespaard worden door het water van de zondvloed heen. Rust, troost. En zo is er nog een ander kind. Dat na dit kind zal geboren worden, vele eeuwen later. De zaligmaker, de rustaanbrenger, de trooster. Zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Die naam die is aangekondigd, gezult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die naam Noach zegt wat hij zal doen. Rust geven. Troost brengen. En zo zal Jezus straks komen. Om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Hier is het nacht in de tijd van Lamech. Donker van de nacht. De nacht van de verlorenheid, de nacht van de goddeloosheid, de nacht van de vermenging, de nacht van de onmogelijkheid, de nacht waarin alles, alles tegen is. Maar daar staat een man met een kind in zijn armen, Noach. Rust, troost, want God zal aan zijn verbond gedenken. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig aan zijn verbond gedenken. Die naam, Jezus, zal schitteren, want er is alleen rust en zaligheid in hem. Maria heeft er eeuwen, eeuwen later van gezongen. Wij gaan het ook doen met Maria uit haar lofzang. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt, door al de nageslachten. De lofzang van Maria, vers 3. Het adventsverlangen van Lamech, zijn tijd, een donkere tijd. Het is wel vergelijkbaar met onze tijd, zijn kind, dan krijgt hij een kind. Daar staat die man van 182 jaar en hij heeft een kind gekregen, wat is die verblijd. Zoals ouders blij zijn als ze hun kindje in de armen hebben. Wat een wonder. Dat heeft de Heere gegeven. Maar hij zegt hier nog iets bij, zeggende, deze zal ons troosten, Noach. Deze zal ons troosten. Over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Lamech is een kind van God, heel anders dan die andere Lamech uit Kains geslacht. Het is Lamech uit Sets geslacht. En dan is Lamech een kind van God niet omdat hij daar op dat erf van het verbond leeft, maar omdat de Heere in zijn hart heeft gewerkt. En dan gaat die man belijden, buigen en spreken. Als je een kind van God bent, dan zie je dat in je leven, dan komt dat in je leven uit. En dan gaat die man zeggen, deze zal ons troosten. En dan staat er over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Die man die buigt onder het werk, onder de smart, onder de vloek. Dat doorleeft hij. De Heere die had gezegd tegen Adam, en dat heeft Lamech gehoord. Want als die mensen samenkwamen, dan luisterden ze naar Adam. Adam die heeft heel veel verteld. Ze konden het allemaal nog horen van Adam. En dan hebben ze die verre grootvader horen vertellen. Dat heeft Lamech ook gehoord. En dan heeft Adam gezegd hoe goed het was in het paradijs samen met Eva. Dat ze gezondigd hadden. Hebben. En dat het toen niet meer goed was. Dat de Heere hem uit dat struikgewas riep. En zei, waar zijt gij? Toen heeft Adam verteld aan zijn kinderen, klein achterkleinkinderen en nog volgende geslachten. En dat is ook opgeschreven natuurlijk, dat is bewaard gebleven. Daarom hebben we die boeken van Mozes. En heeft Adam ook gezegd, hè, dat de Heere dat gezegd had in het paradijs. Hè, met smart zult ge daarvan eten al de dagen uw levens. Het aardrijk dat door de Heere vervloekt is. Heeft Adam gezegd, kinderen, in het paradijs was er geen doorn en geen distel. Er was alles, alles goed. Toen is het zo verdorven geworden, dat zie je om je heen. Dat is mijn schuld, dat is onze schuld. Maar de Heere heeft ook beloofd, daar zal een verlosser komen. Toen het zo donker was en toen wij dat allemaal verzondigd hadden en toen we het waard waren, dat de Heere nooit meer naar ons omzag, heeft de Heere gezegd, vijandschap tussen u en tussen deze vrouw. Daar komt een verlosser, die zal de kop van Satan vermorzelen. En gemeente, dat is ook in het hart van mensen gegaan, die boodschap. En Lamech was er ook zo iemand. Dan gaat de boodschap niet langs je heen, maar door je heen. Je kunt jaren in de kerk zitten en dan gaat die boodschap altijd maar langs je heen. En je denkt aan die en je denkt aan die. Maar je mag eens vragen of die boodschap eens door je heen mag gaan, recht door je hart. En toen is Lamech gaan buigen. Want die zonde van Adam, dat is ook mijn zonde. Dat is, dan brengt de Heere je in het paradijs. Hè? En mijn werk is vol smart. Dat is ook mijn schuld. En toen heeft hij ook leren buigen onder die vloek van God vanwege die zondeval in het paradijs. Adam die heeft natuurlijk gezegd over die vloek hè, in dat paradijs. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uw levens enzovoorts. En toen is er ook dat buigen gekomen. Calvijn zegt die heilige vaderen. Die kinderen van God, hè, die heilige vaderen hier uit dat geslacht, die hebben bang gezucht. Die hebben bang gezucht. onder de voortdurende herinnering van de eerste oorsprong de bron van hun zonde. En ze moesten erkennen, zegt Calvijn, dat God hun tegen was. Dus de Heere heeft dat in dat geslacht van Seth willen zegenen, dat die mensen herinnerd werden aan de oorsprong van hun zonde. Paradijs, daar is niet goed gegaan. De oorsprong van hun kwalen, zegt Calvijn, dus de gevolgen van de zonde, die brachten hen bij de oorzaak van de, dat was de zonde zelf, hè, de afval van de Heere. En ze moesten erkennen dat God hun tegen was. Gemeente, het is de eerste Adventszondag. De Heere leert al zijn kinderen buigen onder hem. De Heere die brengt je zonden in gedachten. Dat doet de Heere toch, als hij je opzoekt. En dan zet hij ze dikwijls stil bij een bepaalde zonde, een lievelingszonde in je leven, die heel dicht bij je hart, bij je leven ligt. Bij de een is dat hoogmoed, bij de ander is dat geldzucht. En nou ja, noem maar op. Maar het kan ook wel eens dat de Heere zomaar ineens laat zien dat je hele leven nog nooit tot eer van God geweest is. Dan geeft de Heer als het ware dat in één slag te zien. En dat je gaat buigen, dat je gaat zuchten, bang gaat zuchten onder je verdorven hart. Maar ook dat je iets erkent dat de Heere nu tegen mij is, dat is zo. Dat is zo, dat ben ik zo waardig. Ik ben het zo waard dat de Heere tegen mij is vanwege al mijn zonden. God is recht. Ik ben slecht. Ik zeg het maar heel eenvoudig. God is recht. Ik ben slecht. Dan buig je onder die rechtvaardige God. En zo komt er nu ook plaats voor troost. Dan wordt troost zo'n groot wonder. En daar staat hij dan, Lamech, deze zal ons troosten. En dan kijkt hij op Noach en dan geeft de Heilige Geest op dat moment te zien, deze zal ons troosten. Dan zal deze jongen, dit kind, dat zal voor iets heel bijzonders gebruikt worden. En wat het allemaal zal zijn in de toekomst, daar zal Lamech nog niet het heldere zicht op gehad hebben. Maar er valt hier wel een lichtstraal. He, zoals je later leest van die ouders van Mozes, ze zagen dat het kindje schoon was, hè. Niet alleen mooi was, een mooi kindje, maar dat de Heere er iets mee voor had. Dat zagen ze, dat voelden ze in hun hart. En dat is bij Lamech ook zo. He, Lamech die ziet dit kind, dat zal ons troosten. En dan mag er als het ware ook een lichtstraal vallen op die andere zoon. Die zal komen, de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Die aardse zoon Noach, die zal ons troosten. En je zult vanavond in de preek van dominee Tanis daar nog wel wat meer over horen, over die zoon Noach. Maar die andere zoon Christus, die zal echte troost geven. Van hem geldt in de volle betekenis, deze zal ons troosten. Dat is een adventsverlangen van Lamech. Dan is dat de verklaring van zijn naam. Ik noem je Noach, zegt Lamech, want deze zal ons troosten. En troosten, ja dat doet je moeder of je vader als je verdriet hebt. Dan zegt ze, kom maar even, ik zal je troosten. En even later, dan is dat verdriet voorbij. Nou, troosten, dan zet je eigenlijk iets goeds tegenover iets wat niet goed is. Dan zet je iets wat goed is tegenover het verdriet bijvoorbeeld. Iets moois tegenover iets verdrietigs. En dat zal nu Noach gaan doen. Noach die zal gaan troosten. Maar dat zal vooral Christus doen. Door het werk van Noach zal eigenlijk de wereld voortgaan. En zal uiteindelijk de Heere Jezus geboren worden. Maar door de Heere Jezus Christus zal dat werk van zaligheid voortgaan. En zo komt er verwachting. Zo is er verwachting, verlangen in het hart van Lamech. Deze zal ons troosten. Zeker waar. En ons, hij sluit zichzelf erbij in. En kijk, Noach. We hebben net gelezen, hij vond genade in de ogen des Heren. Hij leefde in een goddeloze wereld. Hij heeft 120 jaar gepreekt, die ark gebouwd. En uiteindelijk is Noach in de ark gegaan met zijn gezin. Er was een toevlucht in de ark voor Noach en zijn gezinsleden. Dat goede tegenover het kwade was er voor Noach, voor zijn gezin. Lamechs geslacht werd bewaard. Ze kwamen op Gods tijd uit de ark. Rust en troost, maar nu Christus. Christus, de Heere Jezus Christus, hij is gekomen op deze aarde. Hij is op Gods tijd gekomen op deze aarde door de zonde vervloekte wereld. Noach vond genade in de ogen van de Heere. Maar Christus, hij vindt volkomen, volmaakt genade in de ogen van de Heere. Deze, zegt de Vader, is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Noach heeft de gerechtigheid gepredikt. De Heere Jezus heeft de gerechtigheid niet alleen gepredikt, maar hij heeft die gerechtigheid verzegeld met zijn dood aan het kruis. Wat bedoel ik daarmee? Toen de Heere Jezus Christus gestorven is, de prijs betaald had, zei het is volbracht, toen heeft hij het weer goed gemaakt tussen God en zijn volk. En daarom die gerechtigheid, die redt van de dood. Deze zal ons troosten. Deze Heere Jezus Christus. Hij heeft gebogen onder de vloek van de zonde. Hij heeft zijn werk gedaan. Wat heeft hem dat smart gekost? Hij heeft de last van de zonden en de toren Gods gedragen. Tot in Gethsemane, tot op Gabbata, ja tot op Golgotha toe. Hij heeft de genade verdiend. Hij gaat die genade als die opgestane levensvorst ook toepassen. Hij is de verwerver van de troost. Hij is de brenger van de rust. Deze zal ons troosten. Zie het adventslicht in 2900 voor Christus in een donkere tijd. Noach, die meerdere van Noach. Jezus Christus, zie je dat er in alle tijden, in de meest donkere tijden, mensen zijn geweest die zich als het ware vastgeklemd hebben aan de Heere en aan zijn woord. Toen heeft hij een moment gehad, dan was het zo goed voor Lamech. Deze zal ons troosten. Toen heeft hij mogen zien, kijk, Noach, daar had de Heere wat mee voor. Maar toen mocht Lamech ook geloven, in Christus ligt nu alle heil. In Christus ligt nu alle troost. In Christus ligt nu alle rust. Deze zal ons troosten. Heb je de Heere Jezus Christus ook al nodig? Hoe krijg je nu de Heere Jezus Christus nodig? Die trooster, die rustaanbrenger. Ja. Als je net als Lamech en als die mensen gaat doorleven, mijn werk geeft smart. Mijn werk is alleen maar de dood. Het is rechtvaardig dat God mij tegen is, dat God tegen mij is. Als je bang gaat zuchten onder de oorzaak van de zonde. En dat je misschien wel aan het werk bent, hè? Zo op het erf van de kerk met alles bij elkaar te halen. Ik zal nog dit en ik zal nog dat. En dat al uw werk bij de handen af gaat breken. Dat je voelt aan het begin van de adventstijd 2025. Het loopt vast. Ik heb geen oplossing. Het loopt vast. Ik hou alleen nog maar mijn eigen werk. mijn smart, mijn vloek over. Maar dat is nu de weg naar de waarde van de trooster. Want die trooster die is gekomen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Die rustaanbrenger is gekomen om de treurige Sions te beschikken. Sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad van lof voor een benauwde geest. Hier Lamech, deze zal ons troosten. En 3000 jaar later, de eeuwen gaan verder, daar staat Simeon. En die mag echt het kind, niet Noach, maar hij mag het kind Jezus in zijn armen houden. En dan zegt hij, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En die oude Anna die komt erbij. En ze heeft insgelijks de Heere beleden. Dan is er verwachting, gemeente. Zelfs in 2025, als de tijd donker is, als de afval groot is, als alles achteruit gaat, zou je zeggen, dan gaat het toch goed, want het gaat om deze. Hij is gekomen en hij komt nog steeds in mensenharten, ook vandaag nog, ook nu nog, waar nu alles vastloopt. Waar je nu niks meer overhoudt dan werk en smart en vloek. Dan mogen vloekwaardigen in 2025 alles vinden in hem wat tot hun zaligheid nodig is. O, die rustaanbrenger nodigt ook vandaag nog, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Die trooster brengt in de rust. Hij heeft voor zijn volk de eeuwige rust bereid. Troost, troost mijn volk. En zo brengt hij ze tot die eeuwige rust. En dan zijn alle harten volmaakt op hem gericht. Op die enige trooster. Die scharen voor de troon, we hebben er dus woensdagavond over gehad. Ze stonden daar en ze zeiden, de zaligheid zij onze God die op de troon zit, en het lam, die grote trooster. En dan blijft er maar één over. Deze Jezus, hoedanig één is deze, ja. Zoals hij, zoals deze trooster, zoals deze rustaanbrenger, is er maar één. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van vanmorgen in de eerste adventspreek van dit jaar. Deze zal ons troosten. En we hebben ook de achtergrond gezien van werk en van smart en van vloek. Doe dat door leven, Heere, maar geef ook die kennis van die grote rustaanbrenger. Die heilaanbrenger, die trooster, Jezus Christus in het hart. En geef ook de verdiepende kennis van hem in het leven. Mag er zo een adventsvolk zijn en blijven. Ook na de tweede komst van Christus op de wolken van de hemel. En ook van die verdiepte kennis in het hart. Wilt u ons in de rest van deze dag gedenken? Onze ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst. En onze broeder vanavond ook, dominee Tanus, die de gemeente dan zal voorgaan. Wilt u een en andermaal ons gedenken, ook ons in de andere gemeenten. En mogen we het zo alles van u de Heere verwachten. U zorgt nog voor de gemeente. Vrijdagavond mocht er een ledenvergadering gehouden worden in alle rust. Dan mochten broeders verkozen worden. En tot onze blijdschap mochten al deze broeders hun verkiezing ook aanvaarden opnieuw. En ook onze jonge broeder voor het eerst. Geef, Heere, de zegen op deze beslissingen. En dat het ook in uw gunst zo het werk mag voortgaan. Hoor ons, Heere, alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu tot slot nog Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.